vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Ministerie van Transport sluit alle binnenlandse en buitenlandse passagiervluchten. Raja Salman stelt het verrichten van Tarawih-gebeden toe in twee heilige moskeeën. Australië en de Verenigde Staten bespreken over de internationale onderzoeken van de coronapandemie. Het complete nieuws geleverd door mij in de Herdiani. De regering heeft op vrijdag 24 april 2020 in Ramadan 1441 Hijri val vastgesteld. Het besluit is genomen na een isbat-hoorzitting op donderdag 23 april 2020. De minister van Religieuze Zaken, Fahrul Razi, zei unaniem te hebben bepaald dat het begin van de Ramadan op vrijdag 24 april 2020 valt. De bijeenkomst werd bijgewoond door Fahrul, vice-minister van Religieuze Zaken, zei Notauhid, vertegenwoordigers van de Indonesische Ulema-raad, Commissie 8 van het Huis van Afgevaardigden en islamitische massa-organisaties zoals Nahdlatul Ulama en Muhammadiyah. Het ministerie van Transport heeft officieel de passagiervluchten in en uit het land tijdelijk gesloten vanaf 24 april 2020 na de vaststelling van het verbod om naar huis te gaan of de thuiskomst. De regel is van toepassing op alle soorten vliegtuigen, zowel gepland commercieel vervoer als chartervervoer. Directeur-generaal van het ministerie van Transport van de Burgerluchtvaart, Novi Rianto, zei dat dit zorgde er echter voor dat de luchthaven en navigatieruimte nog steeds open zouden zijn voor 5 staatsinstellingen en gasten, of staatsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van internationale organisaties, luchtvaartoperaties die de repatriëring van Indonesische burgers en buitenlanders specifiek repatriëren, wetshandhavingoperaties evenals vrachttransportoperaties en passagierconfiguratievliegtuigen die kunnen worden gebruikt voor het vervoer van medische gezondheids- en sanitaire voorzieningen en voedsel. De koning van Saudi-Arabië Salman keurde de uitvoering van Tarawih-gebeden goed in 2 heilige moskeeën, de Al-Haram en de Nabawi moskee. Dit nieuwe besluit herroept een eerdere verordening die de uitvoering van de Tarawih-gebeden zou verbieden. Hoewel Tarawih-gebeden mogen worden verricht in de 2 heilige moskeeën, neemt het aantal aanbieders af naarmate de inspanningen om coronavirusuitbraken te voorkomen doorgaan. Saudi-Arabië is over een plan dat uitgaansverbod dat tijdens de Ramadan in verschillende steden wordt ingevoerd te versoepelen, zodat de burgers de tijd hebben om te winkelen voor de eerste levensbehoeften in hun gebied. Australische premier Scott Morrison heeft een telefoongesprek gevoerd met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bespraken de inspanningen om het internationale optreden van de COVID-19-pandemie te onderzoeken. Morrison zei dat zijn gesprekken met Trump constructief waren. Ze bespraken de gezondheidsreactie van de twee landen op de COVID-19-uitbraak en de noodzaak om de economie te ontwikkelen en te besturen. Morrison zei dat het ook sprak over de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO en samenwerkte om de transparantie en effectiviteit van de internationale reacties op de pandemie te vergroten. Donald Trump now more recent old contact of matter that Japan's Chancellor Angela Merkel and the French President Emmanuel Macron te communiceren. Op 11 mei 2020 heeft de Nederlandse regering besloten om samen met de verzwakking van de coronaviruszaak te starten met het openen van basis- en middelbare scholen. Minister-president Mark Rutte zei dat de Nederlandse regering tot in september nog steeds grote evenementen, zoals muziekconcerten en tentoonstelling, heeft verboden. Kinderen uit het basisonderwijs gaan regelmatig naar school. Rutte vertelde bijvoorbeeld dat de helft van de studenten de ene dag naar school gaat en de andere helft de andere dag. Het Nederlandse besluit om scholen te heropenen is genomen omdat het in het voetsporen van Duitsland en een aantal andere Scandinavische landen volgde. Een aantal basisscholen mag langzaam weer opereren. Dat was het nieuws.
Ramadan, COVID-19 en het momentum van islamistische landen. Moslims zijn de grootste religieuze groep ter wereld. Volgens een onderzoek uit 2015 heeft de islam 1,8 miljard aanhangers, wat neerkomt op ongeveer 24% van de wereldbevolking. Het is dus niet verwonderlijk dat het betreden van de heilige maand Ramadan een belangrijk momentum is voor de moslimlanden van de wereld, met name Saudi-Arabië, waar twee van de edele moskeeën, Masjid al-Haram en Nabawi Moskee, zich bevinden. Nadat de pandemie van COVID-19 verschillende landen, waaronder Saudi-Arabië, had aangevallen, werden de twee moskeeën gesloten om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Op woensdag 4 maart 2020, op Saudi-Arabië-tijd, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Saudi-Arabië een circulair uitgegeven over de tijdelijke opschorting van de Umrah-reis naar Mekka en een bezoek aan de moskee van de profeet in Medina voor alle inwoners van Saudi-Arabië. Dit beleid houdt verband met het anticiperen op de wijdverbreide verspreiding van het coronavirus. Dit beleid is ook van toepassing op alle expats die in Saudi-Arabië wonen. Het beleid is effectief sinds het werd aangekondigd door de regering van Saudi-Arabië op woensdag 4 maart 2020 om 17:45 lokale tijd en loopt door tot de Ramadan van dit jaar. Hoewel het slechts tijdelijk geldig was, was het besluit om Umrah-activiteiten volledig stop te zetten een belangrijke stap die nog nooit eerder door het Saoedische Koninkrijk was gedaan gedurende 1400 jaar in de islamistische geschiedenis. Wat de Saoedi's niet deden toen, in 2014, de uitbraak van het Midden-Oosten Respiratory Syndrome of MERS toesloeg. Er wordt ook gevreesd dat de implementatie van de Hajj dit jaar niet kan worden uitgevoerd als het coronavirus de wereld blijft treffen. Interessant is dat volgens Saudi-Arabische media koning Salman de twee nobele moskeeën bleef openen voor beperkte kringen van aanbidding, bijvoorbeeld Tarawehgebed en Qiyamul Lail. Volgens de trace van Imani, Umrah en Islamic Tours komen de epidemieën die Mekka en Medina troffen vrij vaak voor. Over het algemeen vond plaats in de jaren 1800. Pas in 1987, vanwege de plaag van meningitis, werd Mekka gesloten. De oorzaak van de plaag was onder meer omdat een grote menigte tegelijkertijd op één plek bijeenkwam en ze uit verschillende landen kwamen. Natuurlijk zal Ramadan dit jaar, met de afronding van de implementatie van de Umrah, verdrietig zijn voor moslims in verschillende landen. Maar vermoedelijk wordt dit een belangrijk momentum voor islamistische landen, moslims in verschillende delen van de wereld, om na te denken over hun respectieve islam, om samen met mede-moslims gevoelens te vormen en in de toekomst gemeenschappelijke belangen te delen. Luisteraars, dat was het commentaar. Voice of
Indonesia. We beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de gebeurtenis van 24 april 1927. De BCG-vaccin werd gevonden. Dr. Albert Calmet en onderzoeker met de naam Camille Guérin slaagden erin om een vaccin te vinden voor de behandeling van tuberculose, het Bacillus Calmette-Guérin-vaccin. Een onderzoek om het vaccin te vinden begon in 1906, toen Guérin resistentie tegen longziekte vond, gerelateerd aan de aanwezigheid van het Bacillus tuberculose virus dat in het bloed leeft. Nadat de twee onderzoekers het BCG-vaccin hadden gevonden, werd dit vaccin getest op baby's in Parijs. In 1930 had het BCG-vaccinatieprogramma echter een ramp veroorzaakt met de dood van een aantal baby's in Duitsland als gevolg van tuberculose, juist nadat ze het vaccin hadden gekregen. In 1950 kreeg de Universiteit van Illinois in de Verenigde Staten een vergunning om dit vaccin te produceren en de vaccin in Amerika te verkopen. Vanwege de sterke oppositie van de Amerikaanse gemeenschap tegen het gebruik van het BCG-vaccin wordt dit vaccin echter niet routinematig gebruikt. We gaan verder met de gebeurtenis van 24 april 1967. Cosmonaut Vladimir Komarov stierf in Soyuz 1. Soyuz 1 maakte deel uit van het ruimteprogramma van de Sovjet-Unie en werd op 23 april 1967 in een baan om de aarde gebracht door een cosmonaut te dragen, kolonel Vladimir Komarov. Hij stierf toen het vliegtuig neerstortte toen hij terugkeerde naar de aarde op 24 april 1967. De oorzaak van de val van Soyuz 1 was schade aan het remsysteem van het vliegtuig. Als gevolg daarvan landde het vliegtuig hard op aarde en vermoordde Komarov. We beëindigen met de gebeurtenis van Aziatisch-Afrikaanse dag. De 60ste Azië-Afrika top vond plaats in Jakarta en Bandung, West-Java, van 19 tot en met 20 april 2015. De conferentie stemde toe om 24 april als de dag van Azië-Afrika te vestigen en Bandung te vestigen als de hoofdstad van Aziatische-Afrikaanse solidariteit. De vastberadenheid op 24 april was de laatste dag van de Azië-Afrika-conferentie in 1955. Bandung werd gekozen als de hoofdstad van de Aziatische-Afrikaanse solidariteit, omdat het de eerste plaats was voor de Aziatisch-Afrikaanse conferentie. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
De overheid stelt invoerrechten op goederen vrij voor behandeling van COVID-19. De overheid stelt invoerbelastingen op goederen vrij voor de noodzaak COVID-19 te behandelen en alle partijen, inclusief de centrale overheid, regionale overheden, individuen, juridische entiteiten en niet-juridische entiteiten. De directeur-generaal van Douane en Accijnzen zijn, Heru Pambudi, zei dat deze douane en belastingsfaciliteit zeer nuttig was bij het leveren van goederen voor binnenlandse behoeften. De geboden faciliteiten zijn vrijstelling van invoerrechten en of accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde of BTW en omzetbelasting op luxegoederen of PPNBM. Daarnaast is er ook vrijstelling van het innen van inkomstenbelasting of PPH, artikel 22 over de invoer van goederen voor de afhandeling van COVID-19, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden. Heru voegde eraan toe dat er in deze laatste PMK 73 soorten goederen waren die in de douane- en belastingfaciliteiten waren voorzien. Om dit gemak te verkrijgen, worden de aanvragen elektronisch ingediend via het Indonesian National Single Window portaal of schriftelijk ingediend bij het hoofd van de douane waar de goederen worden ingevoerd. Het verzoek is volgens Budi voldoende om te worden aangevuld met een vrachtbrief voor verzending of douane-aangifte voor bagage van passagiers uit het buitenland. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia for the World, luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia for the World.
En De Wonderen van Indonesië voor vandaag gaat over de traditionele koek van West Kalimantan, Chai Kok. Veel luisterplezier. Luisteraars, Pontianak, de hoofdstad van West Kalimantan, is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen op het eiland Borneo. In deze stad staat het niet alleen bekend om zijn natuurlijke schoonheid, maar ook om een culinair paradijs. In deze stad is pittige pap waarvan u kunt genieten als ontbijtmenu. Er zijn ook heerlijke culinaire hoogstandjes zoals chai kueh die u kunt proeven. Luisteraar, chai kueh is een typische Pontianak peranakan keuken. Chai kueh is gemaakt van rijstmeel en maïzetmeel. Het eerste deeg heeft de vorm van een grote bal en wordt vervolgens in een cirkel afgedrukt. Elke deeg is gevuld met verschillende vullingen, zoals bamboeschutten, kippenvlees, rundvlees of garnalen. Dit mengsel wordt vervolgens gestoomd op een bakplaat met bananenbladeren. Voor het stommen smeer de chai kueh eerst kokosolie in om niet aan de bananenbladeren te blijven kleven. Luisteraars, na uit de stoomboot wordt het oppervlak van de chai kueh besmeurd met aienolie gemaakt van kokosolie met gebakken knoflook. De gefrituurde knoflook wordt gebruikt als de decoratie op de bovenkant van de kueh. In feite kan chai kueh behalve gestoomd ook gebakken of verbrand worden. Chai kueh wordt meestal gegeten met sinaasappelsaus die een pittige en enigszins zure smaak heeft. Als een populaire keuken in Pontianak is het natuurlijk heel gemakkelijk om chai kueh in een supermarkt te vinden. En de prijs van chai kueh is niet duur, alleen maar rond 10.000 rupiah tot 15.000 rupiah per portie. Beste voorluisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Terlintas tuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Dat was The Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! De pandemie van COVID-19 veroorzaakt moeilijkheden bij het vervullen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel, waaronder het N95-masker. Daarom wordt het Renewable Energy Laboratory Team van de Faculteit of Mechanical and Aerospace Engineering van Bandung Institute of Technology onder voorzitterschap van Dr. Yuli Setio Indartono ontwikkelde de sterilisatiecabine voor de N95-maskers. De sterilisatiecabine kan de N95-maskers die door medisch personeel zijn gebruikt, steriliseren. Het apparaat heeft specificaties die gebruik maken van lichtionisatietechnologie, vochtontvochtigers en N95-maskers sterilisatierekken. Dr. Yuli legde uit dat de sterilisatiecabine is gemaakt met het doel om de N95-maskers opnieuw te gebruiken, omdat met het toenemende aantal COVID-19-patiënten de behoefte aan N95-maskers toenam voor gezondheidswerkers, zowel in ziekenhuizen als postkasma's. Op basis van aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid, kan maskersterilisatie op verschillende manieren worden gedaan. Eerst opgeslagen in een papieren zak, en 3 tot 4 dagen bewaard met het principe dat als er een virus is, het wordt beschadigd omdat er geen media zijn om te kweken. De tweede aanbeveling is dat het in de oven tot 70 graden Celsius kan worden verwarmd en de derde krijgt hete stof. Om het masker niet te beschadigen, wordt het sterilisatieproces bij kamertemperatuur uitgevoerd, dus wordt luchtionisatie gebruikt. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken kunnen negatieve ionen de structuur van bacteriën en virussen beschadigen. Deze apparaat maakt ook gebruik van een luchtontvochtiger om de luchtontvochtigheid te verminderen. Als de luchtontvochtigheid laag is, absorbeert de luchtwater uit het masker en hoeft het masker niet te verwarmen. De sterilisatiecabine is luchtdicht. Binnenin zijn er 3 hoofdcomponenten, namelijk een apparaat dat luchtionen produceert, een ventilator of kleine ventilator en het hulpmiddel om de luchtvochtigheid te verminderen. In de cabine is ook een timer geïnstalleerd om de tijd van sterilisatie in te stellen. De instrumentspecificaties produceert het apparaat niet alleen ionen, maar ook waterstofperoxide. Het sterilisatieproces duurt ongeveer 2 uur. Het vermogen van deze apparaat om bacteriën te ontsmetten is getest in Microbiology Laboratory van de ITB School of Pharmacy. De testresultaten toonden aan dat deze cabine in staat was om de bacteriële kolonie van Staphylococcus aureus en E. coli op het oppervlak van voor 90% te ontsmetten. Dat was die versie voor vandaag.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu taksi. pernah bilang kepadaku, jangan terlalu berharap. Senja sudah tidak se
nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Zuid-Sulawesi met de titel Alosi Ripolo Dua, gezongen door Dil Dil. Dit liedje vertelt over het liefdesverhaal van een paar. Indonesiërs zijn van mening dat als een man en een vrouw soortgelijke gezichten hebben, ze geacht worden affiniteit met elkaar te hebben. Hoewel het niet bekend is wanneer of wie dit liedje heeft gemaakt, is dit liedje tot nu toe populair bij de Bugis jongeren om gevoelens van liefde voor elkaar te uiten. Oké, luisteraars, dit is Dil Dil met het liedje Alosi Ripolo Dua in popversie. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Gelar Madrid.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Apalah daya, selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!